Gemeente, vanmorgen vervolgen we de stof uit het Bijbelboek Nehemia. En we lezen in verband daarmee ook Psalm 122. Psalm 122 is onze schriftlezing. En in Psalm 122, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt: een lied Hamaalot van David. Ik verblijd mij in degenen die tot mij zeggen: wij zullen in het huis des Heren gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarin de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis Israëls om de naam des Heren te danken. Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David. Bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Vrede zij in uw vesting. Welvaren in uw paleizen. Om mijner broederen en mijner vrienden wil zal ik nu spreken. Vrede zij in u. Om des huizes des Heren onze Gods wil zal ik het goede voor u zoeken. Tot zover onze schriftlezing. En ter deze morgen willen we samen met de hulp des Heren stilstaan bij het 11e hoofdstuk uit het boek Nehemia. De tekst voor de prediking, de kernteksten, vindt u in de versen 1 en 2 en 22 en 23. Nehemia 11, de versen 1 en 2. Voorts woonden de oversten des volks te Jeruzalem. Maar het overige des volks wierpen loten om uit 10-1 uit te brengen die in de heilige stad Jeruzalem zou wonen, en 9 delen in de andere steden. En het volk zegende al de mannen die vrijwilliglijk aanboden te Jeruzalem te wonen. En dan vers 22 en 23. En der levieten opziende te Jeruzalem was Uzi, de zoon van Bani, de zoon van Hasabja, de zoon van Matanja, de zoon van Micha, van de kinderen van Asaf waren de zangers tegenover het werk van Gods huis. Want er was een gebod des konings van hen te weten, een zeker onderhoud voor de zangers, elk dagelijks op zijn dag. Tot zover deze tekstwoorden. Gemeente, het gaat in dit 11e hoofdstuk van Nehemia over de herbevolking van de stad Jeruzalem. En we letten in de eerste plaats op de bezwaren tegen die herbevolking. Een heleboel mensen willen niet in Jeruzalem gaan wonen. In de tweede plaats staan we stil bij de aanpak van die herbevolking. Toch moet die stad gevuld worden. En in de derde plaats staan we stil bij de namen bij die herbevolking. En we kunnen niet al die namen noemen. Het is weer een hoofdstuk met veel namen. Maar we halen er een aantal dingen uit om te zien welke mensen er in die stad gaan wonen en een taak krijgen. De herbevolking van de stad Jeruzalem. De bezwaren tegen de herbevolking. De aanpak van die herbevolking. En de namen bij de herbevolking. Gemeente, een verhuizing heeft voor veel mensen grote impact. Voor ons als predikantsgezin in ieder geval. Je verlaat je vertrouwde woning en omgeving en moet op de nieuwe locatie toch zeker wel enige tijd wennen. Ook al is het in dezelfde woonplaats. Nu is het vaak wel zo dat je zelf de plaats uitkiest waar je wilt wonen. Ook het huis waar je denkt thuis te voelen, kies je zelf uit. Je gaat geen woning tegen je zin kopen of betrekken. Maar het is anders als we door allerlei omstandigheden niet vrijwillig, maar gedwongen ergens ons moeten vestigen. En wie gedwongen ergens woont, ja, die zal veel aanpassingsmoeilijkheden hebben. En ik denk dat die maar moeilijk zal kunnen wennen. Dat is anders als we vrijwillig verhuizen. Dat we een grotere woning nodig hebben. Of meer zorg nodig hebben. Daar komt ook voor dat mensen een huis waar ze jaren gewoond hebben moeten verlaten. En in een zorginstelling een appartement gaan betrekken. Doorgaans, als we vrijwillig verhuizen, dan zullen we ons sneller thuis voelen. Gemeente, het is daarom ook heel goed te begrijpen dat er nog maar weinig mensen in die grote, herbouwde stad Jeruzalem wonen. We hebben de afgelopen keren gehoord hoe de muur rondom Jeruzalem herbouwd is. De poorten zijn gereed, alles is klaar. Maar er wonen nog maar heel weinig mensen in Jeruzalem. Mensen voelden zich prima buiten Jeruzalem en waren niet zomaar bereid om in die stad hun woning te zoeken. Aan het begin van hoofdstuk 7 hebben we al gehoord dat de stad wijd van ruimte en groot was, maar het volk was weinig daarbinnen en de huizen waren niet gebouwd. En Nehemia had toen het volk geteld om na te gaan wat er gedaan moest worden. En daarna had het volk de wet gehoord. Het verbond was vernieuwd. Maar hoe stond het nu met de liefde voor Jeruzalem? Want die muren die waren hersteld. Zou er dan geen verlangen moeten zijn om binnen die muren te mogen wonen? Zou het niet moeten leven onder dat volk wat we gezongen hebben aan het begin van deze dienst, Jeruzalem, dat ik bemin, dat ik lief heb, wij treden uw poorten in? Gemeente, de liefde voor Jeruzalem liet veel te wensen over. Slechts enkelen hadden zich in Jeruzalem gevestigd. De meesten aarzelden om daar binnen Jeruzalems muren te gaan wonen. Waarom? Wat zijn precies die bezwaren tegen die herbevolking? Bij Nehemia 7 hebben ze al kort genoemd. Naast het feit dat gedwongen verhuizen niet fijn is, zouden we drie bezwaren kunnen noemen voor het volk om zich in Jeruzalem te vestigen. Ten eerste is Jeruzalem het centrum van de vijandschap. Sanballat, Tobia en Fesem richten hun aanvallen niet op de omringende dorpen, maar juist op Jeruzalem. Nou, wie heeft er zin om dan in Jeruzalem te gaan wonen? Als je daar te maken krijgt met vijandschap. De mensen hadden zich daar niet voor over. Men is op rust gesteld en daarom blijft men buiten Jeruzalem wonen. Matthew Henry zegt in zijn bekende Bijbelverklaring: vrees voor vervolging en versmaadheid houdt velen buiten de heilige stad en maakt hen traag om voor God en de ware godsdienst op te komen. Ze vergeten dat Jeruzalem met een bijzondere zorg door de Heere wordt bewaakt. Dat is het eerste. Vijandschap in Jeruzalem. Het tweede bezwaar waarom veel Joden niet in Jeruzalem willen wonen heeft te maken met het feit dat er nog zoveel moet gebeuren in de stad. Want ja, die muren die zijn wel hersteld, maar dat geldt niet voor al die woningen. Het leven op het platteland, in de dorpen, om het zo maar te zeggen, is allemaal beter geregeld. En daarom is er binnen de muren van de stad ook nog geen bloeiende handel. Er zijn maar weinig bestaansmogelijkheden. Matthew Henry die legt hier uit, het is een algemene rechtvaardige klacht dat de meeste mensen hun rijkdom en aanzien, hun genot, hun gemak en hun veiligheid stellen boven de eer van God en het algemene welzijn. Die mensen buiten Jeruzalem die zeggen, nou, we wonen hier toch prima. Wat moeten we nu binnen die muren gaan doen? Er zijn geen winkels. Een heleboel ligt nog in puin. Dan kunnen we toch beter hier blijven wonen. Buiten de stad. En het derde bezwaar tegen die herbevolking van Jeruzalem is dat men in deze stad dicht bij het heiligdom leeft. Ik wees er ook al even op toen het ging over Nehemia 7. In Jeruzalem leeft men onder het onmiddellijk toezicht van de priesters. Je zou verwachten, het is toch fijn om dicht bij de kerk te wonen. Maar een heleboel mensen zitten daar niet op te wachten. Want in de stad komt het veel meer aan op een nauwgezet leven. Men denkt buiten de muren van Jeruzalem meer vrijheid te hebben, minder aan banden te worden gelegd. Sommigen denken buiten Jeruzalem wordt er niet zo op mij gelet. En weer denk ik aan wat Matthew Henry schrijft, degenen die er niet bijzonder op gesteld zijn heilig te zijn, zijn er huiverig voor om in de heilige stad te wonen. En zegt de bekende Bijbelverklaarder dan, om die reden zouden zij zelfs niet in het nieuwe Jeruzalem willen wonen, maar begeren ze een blijvende stad op aarde te hebben. Misschien kunnen we nog meer bezwaren noemen. Maar dit zijn wel de belangrijkste, denk ik. De belangrijkste bezwaren om in Jeruzalem te gaan wonen. En daarom houden de meeste mensen zich afzijdig. Dat is toch wel aangrijpend. En ik denk, jongens en meisjes, dat Nehemia daar veel verdriet over heeft gehad. Immers de muur om Jeruzalem is hersteld, maar de mensen willen niet in die stad gaan wonen. Want in Jeruzalem is de eredienst. Daar is de bediening der verzoening. Had ieder daar niet verlangend naar moeten uitzien? Denk aan de dichter van Psalm 84. Die is zelfs jaloers op de mus en de zwaluw, want die vogels die waren zo dicht bij het heiligdom en de dichter was er zo ver bij vandaan. Maar gemeente, wat betekent dat nu voor ons? Zijn we beter dan dat volk dat zich niet in Jeruzalem wil vestigen? Ook bij ons is de bediening der verzoening en de prediking van het evangelie. Waarderen wij dat nog? Als je in het buitenland komt en sommigen hebben een hele verre reis gemaakt, sommigen zelfs over de oceaan. Als je in het buitenland komt, dan, ja, dan moet je zoeken naar een kerk. Als je, er staan wel veel kerken om te bezichtigen, maar Welke worden nog op de zondag gebruikt? En als je dan ziet hoeveel kerken wij hebben en hoeveel zondags nog geopend zijn en waar diensten worden gehouden, natuurlijk ook een heleboel niet meer, als je in het noorden van het land komt. Maar heeft dat nu de liefde van ons hart? Wat hebben wij over voor de dienst van de Heere? En gemeente, als we die bezwaren even nagaan, die drie bezwaren, hoe zit dat dan bij ons als het gaat over de vijandschap tegen Jeruzalem? Want het oprechte dienen van de Heere levert nog steeds vijandschap op. Want de vijandschap van Sambalat en Tobia was ten diepste gericht tegen de Heere. En als we hem mogen vrezen, ja, dan krijgen we hoe dan ook te maken met tegenstand. Misschien wel op uw werk, waar je vaak alleen staat en onbegrip ontmoet voor een leven naar Gods woord. Maar we kunnen ook denken aan het maatschappelijke leven, waar steeds minder ruimte is voor een leven naar Gods geboden. En dat betekent strijd. Hebben we onszelf ervoor over om ervoor uit te komen? Om er wat van te zeggen als er gevloekt wordt op het werk? Of als er niet goed gehandeld wordt, durven we dan te waarschuwen? Dat mag niet, dat kan niet. Gemeente, hebben we ons over voor de smaad en vijandschap die toch zo vaak het deel is van allen die de Heere vrezen? Houden wij ook niet liever van een rustig leventje? Wie durft zijn buurman te waarschuwen omdat hij in de zonde leeft? Dan zeggen we, ja, laat maar niks zeggen. Want als ik er wat van ga zeggen, dan weet ik nog niet hoe het afloopt. Gemeente, is er bij ons ook niet vaak sprake van meer mensenvrees dan godsvrees? En dan als het gaat over die geringe levensmogelijkheden in Jeruzalem. Dat was het tweede bezwaar, weet u nog wel. Is dat ook voor ons niet een gevoelig punt? Als de dienst des Heren nu eens onze mogelijkheden aantast, houden er rekening mee in onze beroepskeuze? Je moet op zondag werken, terwijl dat geen werken van barmhartigheid zijn. Wat zeggen we dan? Zeggen we dan, nou, dan wil ik ervoor bedanken. Hebben we het ervoor over als het onze promotie kost? Of moeten we zeggen, wat hebben we ten diepste toch weinig over voor de dienst des Heren? Gemeente, wat is het anders als de keuze in ons hart gewerkt wordt om voor de Heren te leven? Dan hebben we toch alles voor de Heren en zijn dienst over. Dan gaan we het leren zingen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En wat betreft dat nauwgezette leven in Jeruzalem, dat is misschien ook wel herkenbaar. Hier in en rond de kerk wordt er op ons gelet, maar hoe gedragen we ons wat verder van huis? Het vakantieadres. Als u misschien meeluistert ver bij ons vandaan, dan gelden er toch niet ineens hele andere regels? Gemeente, we zongen niet alleen Psalm 122, maar lazen ook deze psalm. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Die psalm die spreekt van de liefde voor Jeruzalem. De liefde voor de dienst van de Heere. En dat missen we nu in Nehemia 11. Voelen we de tegenstelling. Maar tegelijkertijd moeten we elkaar vragen, hoe is het met onze liefde voor Jeruzalem? En dan bedoel ik niet die stad in Israël, Waar misschien ook nog mensen geweest zijn in de afgelopen weken. Maar ik bedoel met Jeruzalem de dienst des Heren. Hoe staat het daarmee? Want in Jeruzalem stond de tempel. In Jeruzalem, daar vonden de erediensten plaats. Daar werden de offers gebracht die heen wezen naar de Heere Jezus Christus. Is er liefde voor Jeruzalem? Ja, voor de koning van die stad, de Heere zelf. Gemeente 1 heeft er Jeruzalem volmaakt bemind. En wie is dat? Dat is de Heere Jezus Christus. Hij had Jeruzalem liever dan zijn eigen leven. In volmaakte liefde heeft hij alles verlaten. Hij is arm geworden daar hij rijk was. En hij is zo diep afgedaald om de diepst gevallen zondaar te redden. Ja, hij heeft, laat ik het zo zeggen, zijn Jeruzalem lief gehad tot het einde toe. Als het van onze liefde moest afhangen, dan was het een hopeloze zaak. Maar nu ligt het welzijn van Jeruzalem, van het geestelijke Jeruzalem, vast in de liefde van Christus. Ik las bij iemand, hij heeft de fundamenten van Jeruzalem gelegd in zijn bloed. En de muren van Jeruzalem die worden gevormd door zijn onwankelbare trouw. Hij zorgt voor Jeruzalem. En als de liefde van Christus ons hart vervult, ja, dan leren we ook onszelf ervoor over te krijgen. Omdat Christus de getrouwe is en blijft, zal er eenmaal dat nieuwe, dat hemelse Jeruzalem zijn hierboven. Gemeente, ondanks de bezwaren moet de stad Jeruzalem bewoond worden. En hoe gaat dat? We staan in de tweede plaats stil bij de aanpak van die herbevolking. Hoe zal nu die heilige stad, zoals zij in vers 1 van Nehemia 11 genoemd wordt, tot tweemaal toe in dit hoofdstuk wordt Jeruzalem de heilige stad genoemd, apart gezet, afgezonderd. Hoe zal die heilige stad bewoond worden? Wel, er zullen drie groepen in Jeruzalem komen wonen. Allereerst zijn dat de oversten van het volk. Zo lezen we in het eerste vers van Nehemia 11. De belangrijkste mens. Jongens en meisjes, ze geven het goede voorbeeld om in Jeruzalem te gaan wonen. En wat is dat bijzonder? Wat is het ook bijzonder als leiders, vorsten, een koning, een koningin, een regering, een minister, het volk voorgaat in liefde voor de dienst van de Heere. En laten we daar ook om bidden. Om zulke mensen die het volk daarin voorgaan, waar je iets merkt van de liefde van de Heere, liefde voor Gods dag, liefde voor zijn huis. Maar hoe was het nu bij de bevolking die buiten die muren woonde? Ik heb al gezegd, bij hen bestaat grote aarzeling om binnen Jeruzalems muren te gaan wonen. Maar toch beseft ieder dat die stad niet leeg kan blijven. Men ziet de noodzaak ervan in, maar ja, men wil zelf met rust gelaten worden. Anderen moeten er maar gaan wonen. Maar nu blijkt dat die anderen die wel in Jeruzalem willen wonen, niet zo gemakkelijk te vinden zijn. Daarom worden loten geworpen. Dat is het tweede. We lezen in vers 1, voorts woonden de oversten des volks te Jeruzalem, maar het overige des volks wierpen loten om uit 10-1 uit te brengen die in de heilige stad Jeruzalem zou wonen. En 9 in de delen in de andere steden. Dat betekent dus buiten Jeruzalem. 1 op de 10 moet dus aangewezen door het lot in Jeruzalem gaan wonen. Gemeente, ik zat daar zo over na te denken bij de voorbereiding en toen dacht ik, ja, op zich, het is erg dat het zo moet, dat het niet vrijwillig gebeurt. Trouwens, dat is nog een derde groep die vrijwillig gaat, dat horen we zo. Maar op zich, als we nadenken over dat 10e deel, dan is dat veelzeggend. Want de 10e waren immers voor de Heere. Zo was het bepaald in Gods wetten. Eigenlijk moet alles voor de Heere zijn. Maar de 10e herinnerde het volk eraan dat zij alles maar in bruikleen hadden. En dat alles de Heere toekwam. Het geven van de 10e was dan ook een belijdenis dat, ja, dat zij allen aan de Heere toebehoorden. Gemeente, zo hebben we ook vandaag onze 10e te geven voor de dienst des Heeren. Dan wordt wel eens gezegd, een gemeente die leeft, die geeft. De catechisatie hebben we het er wel eens over gehad. Die 10e, betekent dat je 10% van je inkomen aan de kerk moet geven? In sommige kringen wordt dat zo bepaald. Ik weet niet of dat we dat zo heel letterlijk moeten opvatten. Het belangrijkste is natuurlijk, hoe geven we? Geven met ons hart. Geven uit liefde. En uiteindelijk, gemeente, gaat het ook niet alleen om dat geld, om die giften, maar gaat het om onszelf. Hebben we onszelf over voor de dienst van de Heere? Onze talenten, onze tijd en noem maar op, is de Heere ons niet alles waard? Wat hebben we ervoor over? Moet zijn dienst niet boven alles gaan? Zouden we onszelf ervoor over hebben? Of moet u zeggen, ach dominee, daar is zoveel eigenliefde. En zo weinig liefde tot de Heer. En dat heb ik ook niet van mezelf, dat is waar. Maar dat wil de Heer u schenken. En ook na ontvangen genade moet u die de Heer mag vrezen, het zeggen, wat ben ik nog gericht op mezelf? En wat moet ik telkens bidden? Nee, mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Daar kom ik in alles zo tekort. Iemand zit nog even met dat lood. Moet je daar nu over loten? Daar houden we toch niet van, loten. Ja, maar in de tijd van de Bijbel kwam dat vaker voor. En dan was het om Gods wil te bepalen, door loting aangewezen te worden, wilde zeggen door de Heere zelf aangewezen worden. Gemeente, door dat lot werd men dus min of meer gedwongen om zich in Jeruzalem te vestigen. Ik zei al, jammer dat het zo moet, dat het niet vrijwillig gebeurde. Maar moeten we dan ook niet zeggen, wie wil er nu vrijwillig de Heere dienen? Zijn wij ook niet zo onwillig? Als we de Heere leren vrezen, dan komen we daarachter. We zijn zo onwillig om de weg te gaan die de Heere wijst. Onwillig om het kruis te dragen dat de Heere ons op de schouders legt. Onwillig om met onze zonden ook die boezemzonde te breken. Onwillig om achteraan te komen en de voetstappen van Christus te drukken. Onwillig om af te zien van onze eigen werken en alleen te steunen op de verdiensten van de Heere Jezus Christus, onwillig om van genade te leven. Nee, we zijn niet zulke gewillige mensen. Van nature zijn we niets anders dan één stuk vijandschap tegen de Heere en zijn dienst. Maar wat een wonder, gemeente, als dat nu anders mag zijn. En als dat je gebed ook is, Heere, geef dat ik voor u mag leven, dat ik u mag dienen. Vanwege die onwilligheid moet de Heere zo vaak een heilige dwang toepassen, dat je niet meer verder kunt op je eigen gekozen weg, dat je alleen voor de Heere wil leven. Wat een wonder dat de Heere onwillige mensen gewillig maakt. De dag van zijn Heerkracht. De Heere die zorgt ervoor dat Jeruzalem vol wordt. Dat geldt ook voor het geestelijke, het hemelse Jeruzalem. Er zijn niet alleen mensen die gedwongen moeten worden in Jeruzalem te gaan wonen. Maar er zijn ook vrijwilligers. Gelukkig. En over die derde groep lezen we in vers 2. En het volk zegende al de mannen die vrijwillig aanboden te Jeruzalem te wonen. Die hadden zichzelf ervoor over. Ze dachten niet allereerst aan zichzelf. Het was hun allereerst om de Heere en zijn zaak te doen. En dat is genade. Als de Heer ons overwint en inwint, ja, dan worden we gewillig. Dan zeggen we van harte dat zijn liefdedienst ons nog nooit heeft verdroten. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. O, wat was Christus gewillig om de weg van zijn Vader te gaan. Al betekende dat voor hem de dood. In de hof van Gethsemane, de kinderen weten dat wel, bad hij niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij was gewillig tot het einde toe. Om onwilligen, en dat zijn we van nature allemaal gewillig te maken. De Heere te dienen. O, als u moet zeggen, die onwilligheid, die opstandigheid die leeft zo in mijn hart. Tot wie dan heen? Tot de Heere alleen. Gemeente, nu staat er nog iets bijzonders in dat tweede vers. Het volk zegende de vrijwilligers. Daar zit aan de ene kant een bijsmaak aan. Omdat velen dachten dat zij zelf gelukkig niet naar Jeruzalem hoefden. Maar op hun eigen plaats konden blijven. En dan toch zegenen. Aan de andere kant is het ook zo dat nu eenmaal niet ieder in Jeruzalem kon wonen. Er zullen er ook geweest zijn die van harte die vrijwilligers gezegend hebben. Dat wil zeggen dat het volk hen alle goeds van boven toewenst. Zo is er een hartelijk meeleven. En een hartelijk meebidden. Gemeente, vanaf het derde vers lezen we een opsomming van hen die zich in Jeruzalem vestigen. In vers 4 lezen we dat het er waren uit de stam van Juda. Ze worden in vers 6 dappere mannen genoemd. Kunnen denken aan Christus, de leeuw uit de stam van Juda. Die mannen die mochten iets vertonen van de grote zoon van Juda. Er waren er ook, vers 7, uit de stam van Benjamin die in Jeruzalem gingen wonen. En daarnaast waren er priesters en levieten die zich in Jeruzalem vestigden. Ze waren na de terugkeer uit de ballingschap weer weggetrokken uit Jeruzalem, omdat de tempeldienst zo weinig omvatte. Voor de ballingschap was dat zo anders. Er was in Jeruzalem zo weinig te doen voor de priesters en de levieten. Er waren zo weinig opbrengsten vanuit de offers en de tienden. Zodat al die priesters in Jeruzalem niet konden onderhouden worden. En toch had de Heer beloofd dat de heerlijkheid van dit laatste huis groter zou zijn dan die van het eerst. En wellicht hebben ze dat niet goed begrepen. Van hoe gaat dat dan als je ziet de situatie in Jeruzalem en de heerlijkheid van dat laatste huis zal groter zijn dan van het eerste. Misschien hebben ze wel gezegd, zouden Gods beloftenissen verder haar vervulling missen. Maar waarom zou de heerlijkheid van de tweede tempel groter zijn dan van de eerste? Omdat Christus, de grote priester, zich in die tweede tempel zou openbaren. En de priesters die zich weer in Jeruzalem gaan vestigen, vormen als het ware de profetie van die grote priester. De Heere maakt zijn woord waar, dwars door de onmogelijkheden heen. Naast die priesters zijn er ook, als het gaat over de namen bij de herbevolking, onze derde gedachte, zijn er ook levieten. En jongens en meisjes, jullie weten wel, levieten, dat waren de helpers van de priesters. En bij de namen van de levieten worden de poortwachters en de zangers apart genoemd. De poortwachters. De wacht moest betrokken worden bij het huis van de Heer. En dat geldt nog steeds. Er worden zoveel aanslagen gepleegd op de gemeente, de kerk, zijn we waakzaam? Letten we erop? Daarnaast had ook de zang een plaats, een grote plaats bij de eredienst. En we zien dat in de versen 22 en 23. Gemeente, in de oudtestamentische eredienst had de zang ook een grote plaats. De tempeldienst was offerdienst en zangdienst. Op grond van het offer kon gezongen worden. En daarom is het te begrijpen dat die levieten uitstekende zangers waren. Ze moesten helpen bij de offerdienst en bij de tempelzang. En die beide zaken die stonden niet los van elkaar. Wat bedoel ik, wie iets mag smaken van het offer van de Heere Jezus Christus, die gaat zingen. Wie iets mag proeven van het heilgeheim, van de zaligheid in dat offer van Christus, die kan er niet van zwijgen. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zeren weeg. Aan het hoofd van de tempelzanger stond Uzzi, uit het nageslacht, we hebben het gelezen in onze tekst, van Asaf. En dan lezen we in vers 23, want er was een gebod des konings van hen te weten, een zeker onderhoud voor de zangers van elk dagelijks op zijn dag. Die zangers die moesten onderhouden worden. Zij moesten verzorgd worden om te kunnen zingen. Gemeente, zo belangrijk acht men de zang, het zingen, de muziek in de tempel. En let erop dat er staat dat dit een gebod des konings was. Dat zou je niet verwachten. Hier blijkt dat God regeert, ook over de besluiten van de Perzische koning. Want het gaat om deze koning. Straks gaan we zingen uit Psalm 98. Laat klinken door uw tempelkoren, trompetten en bazuin geklank. De levieten die gaven daar leiding aan. Ze waren de voorzangers. Geliefden, zingt u graag. Ik bedoel psalmen en geestelijke liederen. Zingen geeft uiting aan de grootste droefheid en aan de grootste vreugde. Hier leren we zingen. Zingen tot eer van God. Want de verlosten die zullen hierboven geen vreemd lied zingen. Ze hebben de eerste tonen van het lied van de eeuwige aanbidding hier geleerd. Dat leren we hier. Hier leren we God danken als we dat wonder in ons leven mogen kennen. Gemeente, zult u er straks bij zijn. Als eenmaal dat grote koor daar zingt, staande voor het lam. We lezen in vers 16 dat er priesters, dat er levieten waren voor het buitenwerk van het huis van God. Ook de uitwendige belangen van de kerk moeten de aandacht hebben. En daarnaast deden de priesters het werk in het huis. We lezen het in vers 12. En weer een ander begon de dankzegging in het gebed. Vers 17. En zo waren er vele verschillende taken voor de priesters en de levieten. En ook de tempelslaven ontbraken niet. Ze werden netinim genoemd. Mensen die tijdens krijgstochten, oorlogvoeringen werden meegevoerd en aan de tempel werden gegeven. Netinim betekent ook gegevenen. Gemeente, we vinden bij de namen van de herbevolking van Jeruzalem een hele opsomming van mensen die zich in Jeruzalem vestigen. Ieder kreeg daar een plaats om de Here te dienen. Het is een beeld van het volk dat Jeruzalem lief heeft. En de een heeft een wat hogere positie dan de ander, maar ten diepste gaat het allen om dezelfde zaak. God dienen. En geliefden, horen we daarbij. Als we de Here mogen vrezen, dan heeft ieder zijn eigen plaats en zijn eigen taak. Er zijn er die gemakkelijk kunnen spreken. Er zijn er die op de voorgrond treden, maar ook in het verborgene een biddend leven mogen kennen. Ze vullen elkaar aan. Als je zo al die namen leest en al die taken, dan moet je zeggen, ze vullen elkaar aan. En dat geldt ook in onze tijd voor een ieder die tot de kerk met een hoofdletter mag behoren. En samen vormen ze het volk dat Jeruzalem lief heeft. En straks zal een ieder die de Here mag vrezen, hem volmaakt dienen in zijn heilige tempel in het Jeruzalem hierboven. Dan zal het klinken, Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in, om dan eeuwig te zingen van Gods goede tieren heen. Gemeente, ik vraag het nogmaals, zullen we erbij zijn. Laten we zorgen dat we erbij zijn. Ja, maar ik kan de hemel toch niet verdienen, dominee. Het moet de mens toch gegeven worden. Oh, dat is waar, maar de Here die wil het geven. Die wil het schenken, mild en overvloedig. Hoe kunnen we dan zorgen erbij te zijn? Wel door de God van Nehemia aan te lopen als een waterstroom. Want de poorten van Jeruzalem staan nog open. Met andere woorden, er is nog genadetijd. Voor wie staan die poorten dan open? Voor mensen die niets anders hebben dan zonde en schuld. Mensen die moeten belijden met die tollenaar, o God, wees mij zondaar genadig. Om Christus wil de Heere zulke mensen genadig zijn. Om eenmaal mee te kunnen zingen, voor eeuwig, met die grote scharen. Die niemand tellen kan. O jong en oud. Als je er nog buiten staat. Haast u. om uw levens wil. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 98 en daarvan het derde vers van Psalm 98. Het derde vers.